Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Is there any ocean you're over? Change him over.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Content Wars, de zomer editie.
Content Wars gaat niet op vakantie, maar komt juist met hete content. De komende weken hebben we afleveringen die te maken hebben met de zomer. We bespreken formats telkens aan de hand van iets dat doet denken aan deze tijd van het jaar. Zwemmen, zonnen, eilanden, noem het maar op. Mijn naam is Jelle Maasbach en tegenover me het zonnetje in huis, formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwhuizen. Bekend van programma's als That's the Question, Singletown, TV-makelaar en hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En deze aflevering hebben we het over... Strand. Ja, de man die zo in Baywatch de boel in de gaten kan houden. Kirsten Jan, wat heb jij met Strand?
De David Hasselhoff van de
Zeker,
Nederlandse
maar
format.
Maar dan sober.
Ja, ik zie mezelf zo rennen met zo'n ding in mijn hand. Strand, ja. Nou ja, goed. De onderwerpen die we hebben uitgekozen zijn niet de makkelijkste, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is ook wel
leuk.
Je mag
nu gewoon algemeen. Hè? Wat heb jij met Strand? Want mensen willen af en toe iets persoonlijks hebben. Dus hoe ligt jij op je handdoek?
Of heel goed.
Ben je een zwemmer?
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben niet een super strandman.
Nee?
Ik hou meer van meren. En dat komt ook een klein beetje door mijn kinderen. Toen ze klein waren, hadden ze een hekel aan zand.
Echt?
Ja.
Welk kind heeft nou een hekel aan zand?
Ja, en dan mijn dochter was heel schattig. Die liep dan naar de zee om haar zich af te spoelen. Maar dan moest ze weer terug. En dan kwam ze weer terug bij de handdoek en zat ze weer onder het zand. En dan was ze helemaal verdrietig dat ze weer zand had. Dus nee, ik ben niet zo heel erg van de zee. Ik vind het ook altijd een hoop gedoe naartoe en allemaal druk. En dan moet je weer een plekje
file,
zoeken.
File, file, file.
Ja, dus wat mij betreft zit ik liever bij een meer. Daarom woon ik natuurlijk deels bij Vinkeveen, wat gewoon heerlijk is.
Waar je lekker kan varen. Maar de familie van Nieuwenhuizen die gaat niet rentenieren ergens aan de strand in Portugal. Of,
nee, nee, ik ben daar niet. Ik ben niet een enorme strandganger.
Mooi dat we deze zomerspecial dan zoveel over jouw leven leren. En we zijn niet alleen in deze studio. De komende weken zit niemand minder dan Lisette van Diepen naast ons.
Hi.
Aankoopmakelaar, vriendin van de show. Wat heb jij met Strand?
Nee, ik denk dat ik de vrouw ben van Kirsten Jan in deze, want ik ga niet naar het strand. Nee,
nee,
ik doe het strand alleen een heel enkel keertje in mijn eentje of met mijn vriendin. En dan moet er een heel goed bedje zijn met een heerlijk matrasje en een tafeltje ernaast en een glas rosé en een parasol. En mensen die elke 5 minuten komen checken of ik oké ben. Ik ga het water niet in. En ik wil na de file komen en voor de file weer weg.
Verder geen eisen.
Nee. Dus dit gebeurt niet vaak. Dit
blauwe M&M moet er ook bij, toch?
Blauwe M&M. En iemand die zit te waaieren.
Ja,
zo.
Ja, waaieren.
Zo'n jongen met een sixpack die naast je zo zit te waaieren.
Ja, dat komt omdat Lisette natuurlijk 2 keer per jaar in Cannes is. En in Cannes is dat ongeveer. Hè?
Ja.
In Cannes heb je alleen maar dit soort strandtenten.
Oh, erg. Ja, je hebt gelijk.
Hey, we hebben deze aflevering dus over strandformats. Ik kom niet verder dan Expeditie Robinson. Wat heb jij nog meer... Kirsten.
Nou ja, bij strand denk je natuurlijk meteen aan heel veel guilty pleasures. Hè? En de meest spraakmakende misschien wel is Ex on the Beach. Wat natuurlijk alleen maar het begin heeft op het strand. En nog steeds vind ik best wel heel leuk bedacht. Van daar komt een ex uit het water lopen.
En vind je dat sterk format?
Nou, ik vind het format persoonlijk zou ik het zelf niet per se hoeven te hebben verzonnen. Is dat goed Nederlands? Weet ik niet. Maar ik ben er geen fan van. Maar ik snap dat jongeren het leuk vinden. Omdat het zo extreem is. En ik vind de hele gimmick dat ze daar liggen met z'n drieën liggen. En dat een van hun uit het water komt. Wat heel erg geproduceerd is. En eigenlijk nergens op slaat. Want ze moeten hun ogen dicht houden. En dan mag zij in het water gaan staan. Dan komt ze eruit lopen of hij. Maar dat vind ik wel leuk bedacht. Dus de grap is bij Guilty pleasures die op het strand zijn. Een van de allereerste daarvan. En misschien wel de moeder aller guilty pleasures. Was een format in Engeland. En dat heette Prickly Heat. En Prickly Heat was eind jaren 90 best wel een heel groot succes. Werd gepresenteerd door Julian Clary. En volgens mij hebben we het daar eerder over gehad. Julian
in the Clary. Dark.
In the Dark met In the Dark with Julian Clary. En Julian Clary was in de jaren 90 echt een van de leukste presentatoren van Engeland. Een hele grappige gay man en heel talentvol. En ik las overigens dat hij binnenkort terugkomt in Taskmaster, die wij ook besproken hebben, als een van de comedians. Want hij is echt heel leuk.
Dit was niet die kooksnuiver, want daar hebben we het ook niet over. Okay.
Nee, dat was weer een ander. Nee, Julian Clary was echt best wel heel beroemd. Is daarna een beetje verdwenen.
Ja, ik heb hem ook heel weinig gezien. Wat ook heel leuk was aan hem, is dat hij was een van de eerste die ook gewoon met volledig make-up, het hele genderverhaal, wat toen nog helemaal niet aan de orde was, maar dat had hij al helemaal in de picture. Heel vrij presenteerde hij ook.
Echt ontzettend grappig. Ja. Dus, en wat zij deden was, ze speelden allerlei beetje flauwe spelletjes op het strand, maar het unieke daarvan, en daarom zeg ik het is de moeder van al dit soort guilty pleasures, is dat ze daarna ook draaiden in het hotel waar alle singles stonden, sliepen. En dat was voor het eerst eigenlijk dat een format dat deed. Want meestal draaiden ze alleen maar die spellen. En dan zag je niet wat er achter de schermen gebeurde. En dat gebeurde hier dus wel. En dat werd een groot succes. En ik zeg 1998. Want daarna, eigenlijk vanaf de jaren 2000, kwamen in één keer... Temptation Island begon toen ook.
Ja,
kwam dus inmiddels ook al 20 jaar geleden. En Ex on the Beach is nu zo'n 10 jaar oud. Dus je ziet dat dat echt het begin is geweest van heel veel strandeilanden.
Wat grappig.
Of strandformats. Maar het beroemdste strandformat vind ik nog steeds Expeditie Robinson.
Ja, en dat komt, ik dacht, je gaat de naam noemen, maar je hebt hem nog niet genoemd. Survivor, daar heb je het zo vaak over gehad in Contentors. Ja, dat is toch wel jouw ultieme format, toch?
Ja. En Survivor is Expeditie Robinson. Expeditie Robinson is een format wat bedacht is door Charlie Parsons. Een van de grootste formats ter wereld, nog steeds vind ik. Is al bedacht in 1994, dus inmiddels 30 jaar oud. Huh? En in 1997 als eerste gestart in Zweden. Want de BBC wilde het niet doen, Expeditie Robinson. Dus die lieten het gaan. Hè? Een soort van de Beatles verhaal die iedereen afwees.
Mm-hmm.
En in Zweden is toen de eerste seizoen gegaan. Daar, bij het eerste seizoen is direct een van de deelnemers heeft na het seizoen zelfmoord gepleegd. Omdat hij niet met de roem aankon. En steeds benaderd werd. En dat heeft de verkoop erg in de weg gezeten. Heel veel partijen durfden dat eerlijk gezegd niet aan. Maar in 1997 werkte ik bij Endemol. En toen was John de Mol al een enorme fan van dit format, Expeditie Robinson. Daar werd ook een optie opgenomen door Endemol. Alleen het format was erg duur, want je moest op een onbewoond eiland draaien. En dat werd afgewezen. En niet lang daarna ontstond het idee van Big Brother. Waarom vertel ik dit nou? Omdat ik dit later ooit toen ik weg was bij Endemol ook heb verteld dat Big Brother toch echt wel geïnspireerd was, zullen we maar zeggen.
Ja,
zeker niet gestolen. Nee hoor, echt wel geïnspireerd op de successen van Expeditie Robinson. En dat werd opgenomen in een interview met mij in de Quote destijds. En ze hebben toen John de Mol om een reactie gevraagd. En John de Mol zat op dat moment in een rechtszaak met de partij achter Expeditie Robinson. Want die klaagden hen aan dat Big Brother te veel leek op Expeditie Robinson. Wat natuurlijk helemaal niet zo was. Maar er zaten een aantal onderdelen in. En John heeft toen in de quote, en ik heb die quote nog steeds, mij een leugenaar genoemd. Dus dat was mijn eerste streepje achter mijn naam bij John de Mol. Ik was toen net voor mezelf begonnen met Mark van Berkel. En wij stonden in de quote als Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen de leugenaar. Nou, daar was ik natuurlijk helemaal niet blij mee. En ik schrok daar nogal van. Achteraf gezien was ik zeker geen leugenaar. Want het was echt wel zo dat Big Brother een onderdelen had die geïnspireerd waren op andere formats. Zoals altijd natuurlijk. Want dat doe je gewoon als creatief. Maar Expeditie Robinson is toen gestart. Inmiddels, al dus 25 jaar lang een
officiële
heel groot succes.
Klassieker, ja. Officiële klassieker.
Echt een fantastisch format, vind ik nog steeds. En wat heel veel mensen niet weten is dat Charlie Parsons een partij had, die heette Planet 24.
Met Wahid Ali.
Ja, en met Bob Geldof.
Ja.
Dus Bob Geldof, de grote man achter Afrika, die had een productiemaatschappij. En zij hadden de rechten van Expeditie Robinson. En hebben dus toen John aangeklaagd. Dat het te veel erop leek. Dat was het verhaal achter Expeditie Robinson, vind ik. En ik vind nog steeds echt wel een van de beste formats ooit.
Hoe liep dat af toen? Moest John toen dokken of nee. Dat niet?
Nee, nee want...
Het is heel moeilijk te bewijzen.
Nou, er waren veel te weinig overeenkomsten.
Ja, niet alleen dat. In mijn beleving was het ook zo dat Planet 24 op dat moment op een nieuw punt stond ten aanzien van internationale verkoop. En Big Brother kwam erbij. En dat was eigenlijk best irritant.
Ja.
Dus ze hebben op deze manier ook gewoon geprobeerd om hun eigen verkoop verder te stimuleren.
Ja, nou ja, kijk, het unieke van Expeditie Robinson destijds was dat de kandidaten elkaar eruit gingen stemmen. En dat was een van de eerste formats waar dat gebeurde. En dat gebeurde ook in Big Brother. En ik denk dat we wel veilig kunnen zeggen dat dat enigszins gebaseerd daarop was. Maar iedereen vond dat een fantastisch onderdeel van het format. Voor de rest was het ook geïsoleerd van de buitenwereld. Was Expeditie Robinson ook en dan was Big Brother ook. Dus er waren een aantal overeenkomsten. Maar Big Brother was heel duidelijk een heel ander format. Maar die onderdelen waren wel een heel belangrijk punt om een rechtszaak te beginnen voor Planet 24.
Wel echt grappig, want het is nu gewoon een gegeven dat je een medekandidaat kan wegstemmen, maar dat toen zo revolutionair was. Wel grappig.
Nou, wij keken allemaal als creatieven naar dat format in 1997 en vonden het allemaal fantastisch. Het was zo'n vernieuwend format en goed gemaakt ook. Iedereen was daar enthousiast over. Dus daar laat je je door inspireren. Dat is gewoon zo. Je kijkt altijd naar succesvolle formats van wat kunnen we iets anders doen en kunnen we het gebruiken en toch weer anders maken. En je ziet natuurlijk nu aan alle succesvolle formats dat het elementen heeft van andere formats die opnieuw worden geherstructureerd. Ja. Maar voor
en die business was destijds ook nog niet zo specifiek. Hè? De grote hoos in format verkoop, dat begon in die tijd.
Klopt, ja. En er werd toen ook best wel veel, inmiddels zijn die rechtszaken veel minder, maar er werden veel vaker rechtszaken toen aangespannen als iets een beetje leek op iets anders. Inmiddels weet iedereen van ja, ik bedoel, het moet echt bijna een kopie zijn om een rechtszaak te kunnen winnen. Maar destijds, als je één of twee onderdelen van een format enigszins leken op iets anders, dan ging men elkaar suwen.
Ja.
En het ging hier natuurlijk om enorme bedragen.
Ja.
Want Expeditie Robinson in 7 en 98 begon al toen al een succes te worden. Zeker toen het is gaan lopen in Amerika. En in Amerika is het gaan lopen als Survivor. En dat is inmiddels geloof ik al richting seizoen 50. Dus ze hebben al ze maken daar 2 seizoenen per jaar. En dat is echt een mega succes. Nog steeds volgens mij.
Ja, Bob ook nog blij mee volgens mij. En Wahid.
Ja.
Hoe sta jij tegenover strandformats?
Oh, formats, ja.
Is het jouw ding? Nee, ik ga niet meer vragen welk strand je leuk vindt.
Nou, het format dat ik op zich heel graag had willen kopen in deze, en Kirsten Jan noemde hem al heel even kort in de vorige aflevering, is inderdaad Stranded on Honeymoon Island. En dat is ook een heel leuk verhaal. Hè? Ja. Dus de creatieven in Denemarken die achter Married at First Sight zaten.
Mm-hmm. En kopen zonder kijken.
Inderdaad. Die partij is gaan ontwikkelen voor de internationale markt. Zij beseften dat het in Denemarken zelf heel lastig was om een groot reality format te verkopen. Kwamen met dit op basis van al hun expertise natuurlijk die ze hadden verzameld. En hebben Stranded on Honeymoon Island verkocht aan VTM. Dat is daar gaan lopen op VTM 2. En ondertussen zijn er geloof ik 7. Maar goed, het kunnen er ook meer zijn geweest. Maar er zijn al 7 internationale versies aangekondigd. En Stranded on Honeymoon Island neemt 4 stellen die na een speed date avond aan elkaar gekoppeld zijn door de experts, à la Married at First Sight. En het volgende moment dat ze elkaar zien, staan ze op een steiger vlakbij een prachtig, exotisch, onbewoond eiland in hun trouwkleding. En dan worden ze op dat moment getrouwd door de ambtenaar. En voor het mooie shot mogen ze nog even op een bootje, speedbootje stappen en worden dan dichter naar het eiland toegevaren. En vanaf dat moment moeten ze vanaf de boot in hun trouwkleding de boot afspringen, het water in en zwemmen naar het Honeymoon Island. En daar begint hun honeymoon en de ervaring van hun leven. En het is natuurlijk helemaal niet alleen maar roze geur en maneschijn. Zo ziet het er in het begin even uit. Maar het is echt een geweldig nieuw reality format dat een van de hits was op de afgelopen beurs. We hebben het er al heel even over gehad. Ja. Dus dat was Stranded on Honeymoon Island.
En dat had jij graag aan willen kopen, zeg.
Ja, dat zijn natuurlijk gewoon ja, ook wel klassiekers op een bepaalde... En ik heb zelf nog niet een heel groot reality format op een strand aangekocht. Dus het was op zich gewoon heel leuk.
Want die guilty pleasures die ik eerst net aanhaalde, had jij dat soort dingen ook willen aankopen?
Ja, tuurlijk. Je hebt allemaal... Je hebt je klanten waar je voor werkt, ja. Je opdrachtgevers. Daarvoor ben je altijd op zoek. En je wil sowieso betrokken kunnen zijn bij iets dat een hit gaat worden. Dat sowieso. En je hebt je persoonlijke favorietjes of je dingen waar je zelf blij van wordt.
Ja, want ik stelde net volgens mij gewoon de verkeerde vraag van wat vind jij leuk? Maar daar gaat het helemaal niet om. Jij moet wat aankopen en jij kijkt misschien liever niet naar Ex on the Beach. Maar misschien weet je wel, dat kan scoren.
Tuurlijk, je bent als aankoper heel vaak aan het kijken en enthousiast aan het worden over dingen die je thuis helemaal niet aan zal zetten, wellicht. Mm-hmm. En als dat samenkomt, dat had ik bijvoorbeeld bij Love Raft. Als dat samenkomt, als je iets vindt dat je kunt aankopen waarvan je denkt, oh, dat zou ik zelf ook heel graag willen zien. Of ik had er zelf bij wijze van spreken aan willen meedoen als dat gekund. Hè? Ja. Dan zit je goed, maar dat heb je natuurlijk lang niet altijd.
Maar er komen niet heel veel nieuwe titels meer op dat gebied aan. Of kijk ik gewoon verkeerd?
Op wat gebied?
Nou, dingen die op een eiland afspelen of op een strand.
Ja, joh, tuurlijk, dat blijft komen. Dat gaat nooit weg. Exotische locaties. Kijk eens naar al die reality shows op Netflix. Dat gaat niet weg. Dat blijft komen. Of het een strand is of de grote luxe villa aan het strand. Ja. Maar er is geen dating reality format op het moment dat niet rondom zee, zon, strand plaatsvindt.
Nee, er is een soort wet dat er zijn ook datingprogramma's gesitueerd in koudere plekken. Alleen het probleem wat je dan krijgt, is dat je mensen helemaal aangepakt ziet met kleding aan.
Bikinis werken gewoon. Ja.
En dat ten eerste maakt dat mensen minder herkenbaar. Dus je kan niet zo heel goed zien wie is als ze allemaal sneeuwpakken aan hebben. Ja. En het ziet er gewoon minder sexy uit. Ja. Dus als je een datingprogramma ergens buiten, dan heel snel ga je naar zo'n lekkere locatie.
Het is wel grappig, hè? Het is op het strand, is het of daten of overleven, zoals Expeditie Robinson. Ik kan me ook nog herinneren. Je had het net over dat ze van een boot moesten afspringen. Dat Adam zoekt Eva, dat ze dan naar dat eiland moesten zwemmen. Ja. Dat
Adam zoekt Eva is bedacht.
Ongemakkelijke televisie. Maar...
Door een Nederlandse creatief, Stijn Ouwehand, die nu nog bij Bunny Jai zit of bij Simple Media. Is door een Nederlander dus bedacht. En heel groot succes, heel veel landen. En was ook heel controversieel natuurlijk. Omdat het een van de eerste formats was waar echt gewoon full exposure naakte in zat. En een heel slim idee. Dat je zegt, ze gaan allebei naakt daarheen. Ze zien elkaar voor het eerst naakt. Ik was daar wel jaloers op dat format.
Ja, super, super slim gedaan. Want eigenlijk was het de bedoeling dat het helemaal niet erotisch zou zijn. Hè? En het was een datingshow.
Ja.
Maar inderdaad, naakt is toch weer wat anders in reality dan hard bodies in goede bikinis.
Ja, ja, en met strand, jij zegt, komt er nog wat aan? De moeilijkheid voor creatieven natuurlijk is van verzin maar weer is iets anders wat in die locatie of in die arena speelt en wat toch weer op een bepaalde manier origineel is. En zo'n Honeymoon Island is dan weer heel slim bedacht. Dat zijn ook weer elementen van andere formats die weer tot iets nieuws leiden. En daarin gewoon ongetwijfeld succesvol. De grap is bij de zulke soort formats. Sommige formats kan je verkopen op een mood tape. Hè? Dus op iets wat je... En wat Lisette net schetst, van dat ze op zo'n plank en het water in moeten springen. Ja. En dan daar verkoop je een format op.
Ja.
Want daar denk je van, oh, dit is al zo grappig en zo leuk. En dan moeten ze elkaar ook nog leren kennen. Ja, er zijn ook daar weer een heel veel varianten inmiddels van. Hè? Van mensen die moeten overleven als met daten.
Zeker. Ja, die trailer die heeft het echt gedaan. Hè? Dan ga je als aankoper direct aan. Omdat je ook weet van wie het komt. En je wil per se mee kunnen doen aan het gesprek met degene die Married at First Sight hebben bedacht. Want stel je nou toch eens voor dat je hier de volgende Married at First Sight te pakken hebt als aankoper. Ja. En dan die trailer. Ja, was echt geweldig.
Ja, en dan nog even een laatste puntje. Ik heb het natuurlijk vaker over dat Nederland meer Nederlandse formats moet stimuleren. Mm-hmm. Je hebt het hier over een Deens format. Als er één land is die hun eigen creatieve sector stimuleert, is het wel Denemarken. Dat doen ze zowel op dramagebied, waar fantastische series en films vandaan komen. Veel beter dan nog in Nederland. Maar dus ook op formatontwikkeling. Als je dus ziet dat één partij Married at First Sight en Kopen zonder kijk ontwikkelt en dus weer dit format, die wereldwijd gaan, waar heel veel geld mee verdiend wordt en die heel goed is voor die industrie. Dan kan Nederland echt wel wat leren van Denemarken, wat maar een heel klein landje is, hè, met 4 of 5 miljoen inwoners.
Ja, maar wel even toch de kanttekening dat dit format eerst in België, nog veel kleiner dan Nederland, ja, gelanceerd moest worden voordat het naar Denemarken zelf terugging. Hè. Dus de Belgen hebben ja gezegd op iets dat nog nergens in Denemarken liep. Vind ik ook echt knap.
Ook knap. En dat ook daar weer voor België. In België gebeurt momenteel veel meer dan in Nederland. Hè. België is ontzettend hot internationaal. Komen allerlei hele goede formats vandaan, nemen veel meer risico, worden veel meer gesteund door allerlei belastingvoordelen enzovoort. België, Denemarken, ze zijn veel beter bezig dan in Nederland, vind ik daarin. En Nederland moet gewoon eens kijken naar die landen en denken, wat kunnen wij doen? Wat kunnen we belastingtechnisch doen voor investeerders? Om gewoon die creatieve sector weer een boost te geven. Want we zijn het gewoon aan het verliezen als je kijkt naar die landen.
Is dit een oproep van Kirsten van Nieuwenhuizen voor belastingverlagingen?
Nee, voor tax shelters in de zin van, hè, zo heet het geloof ik in België, tax shelter België, I don't know, zoiets. Om mensen te stimuleren om te investeren in dit soort dingen.
Ja.
Dus het is geen belastingvoordeel. Het is gewoon, als je het risico wil nemen om in dit soort creativiteit te investeren, mag je best wat terugverdienen.
En ze zoeken ook nog wat mensen in Den Haag. Hè? Dus mocht je geroepen voelen,
nou ja,
we zoeken nog een toekomstig premier, maar ook nog een paar fractievoorzitters.
Ja, nou ja, dat is niet zo mijn stilo. Maar ik vind wel dat er als er een nieuw kabinet komt, moet er gewoon wat gebeuren. En ik vind gewoon dat de NPO, ik blijf het de hele tijd roepen, NPO, ga gewoon investeren.
Die draaien hem nu zachter daar bij de NPO. Denk ze, komt hij weer.
Komt hij weer. Ja, ik blijf het gewoon roepen.
Heel
punt.
Goed. Dat is weer een tip van jou, over tips gesproken. We sluiten altijd af met een tip van jou. Ik kijk even naar links, naar Lisette. Heb jij nog een leuke zomertip?
Ik heb een hele, hele, hele leuke zomertip. Maar misschien hebben mensen hem al gezien. De Wham-documentaire op Netflix.
Is die goed?
Ja, als je het hebt over zomer en vakantie en Young Guns en Club Tropicana, ga hem kijken. Echt niet alleen gewoon voor mijn generatie. Prachtige televisie en heel veel herinneringen. Maar ook gewoon de erkenning voor Andrew Ridgeley. Sowieso eigenlijk ongelooflijk. George Michael, zijn talent voor nummers te schrijven op zo'n jonge leeftijd. Mm-hmm. Ik stond daar helemaal niet bij stil destijds. Maar die was 17 of zo toen hij die nummers schreef. Dat was al geweldig. Maar zonder Andrew Ridgeley was George Michael er echt nooit geweest. En die krijgt echt heel veel goede credits. Het is geweldig lekkere vakantietelevisie. Dus ga die kijken.
Oh, leuk. Ja, ik wil
een leukere
kijken.
Tip die jij meestal brengt. Ja. Ik denk dat voordat gewoon Alice het gaat vragen.
Bedankt.
Heb jij een tip?
Bedankt, Jelle.
Het is echt vakantie. Nee.
Hartje.
Oh god, ja. Nou ja,
Ga daar nog maar eens overheen.
Ja, ga daar nog maar eens overheen.
Met zo'n obscure tip van Videoland waarschijnlijk.
Ik heb een heel andere tip inderdaad.
Sorry. Ik hoef dit niet wekelijks te doen. Hè. Ik kom er één keer in brengen.
Ik heb een tip van HBO Max, onze favoriete streamer, nog steeds.
Nog steeds sponsoren ze niet, maar kan nog steeds, hè?
Ja, sinds net is daar een nieuwe serie en dat is van een best wel hele bekende regisseur, Steven Soderbergh, die hele goede films heeft gemaakt. Die heeft een hele spannende serie gemaakt, die heet Full Circle. En Full Circle is met Claire Danes, de hoofdrolspeelster uit Homeland. Een fantastische serie die gebaseerd was op een Israëlische serie weer.
Mm-hmm.
Een van mijn andere favoriete acteurs, Timothy Olyphant. En Timothy Olyphant is van Justified. En Justified is ook weer een hele, als je die nooit gezien hebt, ga die proberen te kijken. Fantastische serie. Daar komt ook binnenkort een nieuw seizoen aan. Die loopt, meen ik, al in Amerika, maar die moet nog naar een Nederlands streamer komen. Deze serie bij HBO Max, die heet Full Circle. En Full Circle is gewoon een hele spannende spionageserie. van Steven Soderbergh. Dus dan weet je, dat is echt wel goed. En die staat net op HBO Max. Dus die is daar net begonnen. En ja, ik vind dat wel een tipje. Die kan misschien niet tippen aan...
Deze, je hebt me. Die lijkt me ook echt tof.
Kijk, fijn. Dat we
heb ik er ook nog één? Dat doen we ook nooit. The Lincoln Lawyer op Netflix.
Ja.
Eerste seizoen vond ik supergoed. Over een advocatie is eigenlijk een lage wal geraakt. Die moet in één keer een vermeende moordenaar moet die bijstaan. Ik zal niet te veel daarover vertellen. Hij wordt in ieder geval weer in één keer the man. Hè? Echt de beste advocaat van L.A. En dit borduurt daarop verder.
Tweede seizoen, hè?
Ja, alleen ze hebben het weer in twee delen geknipt. Ik vind dat zo treurig. Ik had dat niet door. Dus ik zat in een heel spannende vierde aflevering. En dan staat het tweede deel vanaf 3 augustus.
Oh, nou, dat valt dan nog mee. Mm.
Dat valt nog wel mee.
Soms het tweede deel is een jaar later. Ja, nou ja, daar moeten we rekening mee gaan houden dat alles... Nou. In twee delen geknipt.
Waar we ook rekening mee moeten houden is dat het einde is.
Ach,
maar goede nieuws is, we zijn de volgende week weer. En dan hebben we het over vakantie. En dan ben jij er ook weer, Lisette.
Ik kom gewoon weer terug.
Lisette van Diepen, dankjewel. Kirsten Jan van Nieuwenhuizen, ook bedankt. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.